We zien heel graag dat dat inderdaad ook zo blijft in de verdere plannen. En de nadruk op bewegingspark boven natuurpark, daar kunnen we ons ook wel ook prima in vinden. We zouden alleen wel graag toch zien, en dan kijk ik ook even naar de commissieleden hoe zij dat zien, van, dat het schaatsen daar wel mogelijk blijft en dat dat wel iets concreter benoemd wordt in alle verdere plannen die richt onze kant op komen. Wij vinden onderdat in ieder geval een beetje sumier.
Dank u wel. Meneer Hoogrijd, ik kom straks bij u, want dan hadden een aantal eerder de vinger opgestoken, maar u wil een reactie geven op de heer Rutte, dan mag u dat doen.
Ja, wij wouden toen een ijsbaan in de Mars en de CDA stemde tegen.
Ja, gaat de gang, meneer Rutte.
Ja, voorzitter, wij wilden inderdaad niet de ijsbaan richting de Mars verplaatsen. Wij wilden dat hier op deze plek wel een gelegenheid blijft om te schaatsen. En die vraag leg ik nu aan u voor.
Geen vooruitziende blik.
Graag via de voorzitter. U kunt eventueel ook voor deze raadsvergadering nog hiervoor een amendement indienen. Wilt u zeker weten dat dat gaat gebeuren? Of een motie. Meneer Heukelus.
Voorzitter, ik weet zeker dat de heer Hoogheide onze fractie niet gaat betrappen op onwillekeurige veranderingen van stemgedrag over de ijsbaan. Wij zijn zeer tevreden met het voorstel wat hier ligt. En niet alleen een park voor bewegen en recreatie, maar ook voor natuur. Vooral natuurlijk geen parkeren op de ijsbaan. Wij zullen verder geen specifieke voorkeuren voor inrichting doen, want ja, we vinden dat de participatie van bewoners, belanghebbenden, dat die input moet geven. We hebben kaders aangegeven en we vertrouwen erop dat die input via participatie goed wordt doorgegeven. Meneer Hoogheide, de PvdA is altijd heel erg richtlijnig in geweest. 2009 hebben we de eerste motie ingediend tegen parkeren in ijsbaan. En wat mooi is, daarin stond ook dat we de ijsbaan als groene plek voor sport, spel en recreatie wilden houden en hebben en ontwikkelen. En dat met raadpleging van gebruikers, belanghebbenden en bewoners moest gebeuren. Misschien verandert het niet veel door de jaren heen, maar je moet soms wel een lange adem hebben om te krijgen wat je, waar je het mee eens bent. Voorzitter, dat is onze mening over dit voorstel. We zullen een eenvoudig, ruim amendement indienen. Ik keek even snel rond. Ik zag daar een meerderheid voor, voorzitter. Geitje. Dus dat komt er wel door. Maar dat kon ik nu al vaststaan. Goed.
Ik kan het waarderen, meneer Heukelus. Meneer Huisman.
Dank u, voorzitter. Nou, dat schaatsen dat staat bij ons ook op het wensenlijstje. Maar wij stellen toch vast dat er weinig is gebeurd met de opdracht uit het vorige coalitieakkoord, waar toch 1,5 jaar de tijd voor was. En de VVD is, Texel, is van mening dat er ook een goed plan moet komen voor de verkeerscirculatie. Mensen moeten wel weten waar ze hun auto kunnen parkeren. Fietsers, voetgangers en auto's moeten elkaar letterlijk niet voor de voeten rijden. En verder vindt de VVD dat er een integrale aanpak van het hele plangebied moet komen. Dus een logische inrichting van de Elemert. De toegang tot de Groene Plaats en de Keesomlaan. Nu komen er zelfs mensen, en ik heb vorige keer in de vorige commissie al over gehoord, mensen met de caravan in de Groene Plaats opscheuren. En daar moeten we toch vanaf. Kortom, het voorstel wat hier voor ligt is wat ons betreft te beperkt. Het betreft alleen de inrichting van de ijsbaan. Terwijl er dringend behoefte is aan het in goede banen leiden van verkeersstromen. En mensen moeten hun auto of een fiets kwijt kunnen. Mensen moeten veilig kunnen fietsen en wandelen. Evaluatie pas over 2 jaar is wat ons betreft echt veel te laat. Nou, wat VVD Texel betreft is dit voorstel dus niet volledig en er had wat ons betreft ook veel meer moeten gebeuren. Wij zullen dan ook met een amendement komen.
Dank u wel, meneer Huisman. Kijk de kring rond, ik zie verder geen dat mensen hier nog op willen reageren of inhoudelijk nog willen doen. Dan kunnen we dit onderwerp afsluiten, dus komt dat terug op de agenda van de Raad met moties en amendementen. Dan gaan we naar agenda punt 7, dat is het vaststellen van het bindend adviesrecht onder de omgevingswet. Onder de nieuwe omgevingswet dient de Raad aan te geven of zij gevallen wil vaststellen waarin de gemeenteraad advies aan het college wil geven. Voor de gevallen die de gemeenteraad niet benoemt geldt dan geen adviesrecht. Het bindend adviesrecht is voor die ruimtelijke ontwikkelingen waarvan de gemeenteraad haar adviserende rol wil uitvoeren, zoals rondom activiteiten met een grote impact en die niet overeenkomstig is de bestaande beleidskaders zijn. Bij dit voorstel is een beleidsneutrale overgang als uitgangspunt genomen en deze geactualiseerd conform de omgevingswet. Enkele gevallen die onder de zogenoemde kruimelregeling vielen zijn ook in de lijst van gevallen opgenomen en blijven daardoor ook een collegebevoegdheid. We hebben hier een inspreker, de heer Boon. En ik verzoek de heer Boon om op de plek te staan. U kunt de route inmiddels, meneer Boon, u heeft vaker ingesproken. Namens de Stichting Kernwaarde Texel gaat uw gang en ook voor u maximaal 5 minuten.
Dat gaat zeker lukken. Ja, goedenavond. Het gaat inderdaad om de kruimelregeling die naar de nieuwe omgevingswet wordt ingevoerd. Onder agendapunt 7, dat is dit agendapunt van deze commissie, is een voorstel opgenomen om zoveel mogelijk bij het oude te laten en een beleidsarme overgang mogelijk te maken met een evaluatie daarvan na 1 jaar. Dat klinkt aantrekkelijk, want dan hoef je verder niet zo heel veel erover na te denken. Streep eronder en we gaan verder. Is de vraag of dat wel zo verstandig is. Wij denken van niet. Als je kijkt naar die kruimelregeling, dan worden de onderwerpen A tot en met H, en ik ga ze hier niet allemaal herhalen, dat kunt u in de stukken allemaal precies nalezen, precies overeenkomstig de huidige kruimelregeling, niet meer of niet voor advies aan de gemeenteraad voorgelegd. Wat ons betreft zou in elk geval het onderwerp H, en dat kan ik dan wel even voorlezen, de inhoud daarvan is: ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in bovenstaande onderdelen voor een termijn van hoogste 10 jaar toe te staan. Dat wil zeggen als collegebevoegdheid te benoemen zonder dat daarover advies van de raad nodig is. Wat ons betreft zou dat uit dit huidige voorstel moeten worden verwijderd, zodat het juist wel voor advies naar de raad toe gaat, zodat u daar iets over kunt zeggen. Onze argumenten daarvoor die zijn de impact die een ander gebruik van gronden of gebouwen kan hebben op de kernwaarde, die kan onevenredig groot zijn. Ook, en misschien wel juist, als dat andere gebruik maar tijdelijk is. Tijdelijk nogal eens voor 5 jaar of zelfs 10 jaar wordt vergund. En die impact die wordt nog eens een keer versterkt als na afloop van de vergunde termijn er nog een verlenging wordt gevraagd en verleend. En het zijn met name de kernwaarden, maar niet alleen open ruimte, landschap en cultuurhistorie, maar daartoe niet beperkt, die in het geding kunnen komen. Verder is niet ondenkbaar dat na afloop van 1 of meer opeenvolgende tijdelijke vergunningen rechten, juridisch dan wel moreel, worden ontleend om een definitieve vergunning te krijgen. En de impact die zou daarmee een ongewenst permanent karakter kunnen krijgen. Een paar voorbeelden uit het verleden, en dat is nog maar heel het recente verleden. De verlening van 5-jarige vergunningen voor folietunnels. De verlening, maar ook de verlenging inmiddels, van een vergunning voor onderzoek werkzaamheden kokkelteelt in de polder Wassenaar. De verlening van een 10-jarige tijdelijke vergunning voor de uitbreiding van een gronddepot. En ongetwijfeld zijn er meerdere geweest. Omdat wij van mening zijn dat evaluatie na 1 jaar te kort is om iets zinvols te kunnen zeggen over het functioneren van een voorgenomen besluit met betrekking tot dit aspect, denken we dat het goed is om in elk geval een overzicht te maken van besluiten die al sinds 2013, de ingang van het nieuwe of van het huidige bestemmingsplan, op basis van de kruimelregeling zijn genomen. Dan heb je een overzicht van wat er gebeurd is En niet alleen hoe tijdelijk die vergunningsverlening was, hoe vaak die tijdelijke vergunning is verlengd en of dat ook heeft geleid tot permanente vergunningen, dan heb je een beeld daarvan. En dan kun je ook iets zeggen of het gewenst is dat de Raad daar niet over, in dit geval, heeft beslist. En dan zou je kunnen zeggen van nou, dat zijn we mee ingenomen. Laten we dat vooral zo invoeren 1 jaar na ingang van de nieuwe omgevingswet. Dus ik draai die evaluatie om. Doe eerst die evaluatie en voer hem dan pas in de nieuwe omgevingswet. En laat tot dat moment gewoon de bevoegdheid bij de Raad, of breng die bevoegdheid bij de Raad om daarover te oordelen. Wij stellen u voor om, wie van de partijen, wie zich daartoe geroepen voelt, wie de handschoen wil oppakken, om dat in de komende raadsvergadering bij amendement in stemming te brengen om dit te regelen. En elke partij die zich daartoe geroepen voelt, die kan daartoe het initiatief nemen. Dank u voor uw aandacht.
Dank u wel, meneer Boon. Helder verhaal, helder pleidooi en een helder oproep. Meneer Hercules, noteer ik. Wilt u reageren, meneer Kieft, meteen? De heer, sta mij toe om eerst even de heer Kieft te laten reageren.
Ja, voorzitter. Correctie op het verhaal van de heer Boon. Hij stelt dat het college nu voorstelt om af te wijken van de huidige praktijk.
Nee, juist niet.
Nou, dat zei u wel. Dat het college voorstelt om in afwijking van de huidige praktijk dit bij de Raad weg te halen. De huidige praktijk is, en het college voert een voorstel van de Raad uit met wat hiervoor ligt om beleidsneutraal over te gaan. Dus wat tot nu toe de bevoegdheidsverdeling was, blijft dat ook in de omgevingswet, als die 1 jaar van kracht is. En na dat jaar wordt geëvalueerd of men die bevoegdheidsverdeling, zoals die tot nu toe was, ook gehandhaafd zal worden of gewijzigd zal worden. Dat is de strekking.
Korte reactie, meneer Boon.
Die strekking heb ik heel goed begrepen. En dat is precies het punt wat ik wens te maken. Wij zijn niet gelukkig en we denken dat het niet goed is omdat onderdeel H bij het college te laten zoals dat nu is. Wij denken dat het juist heel goed is om die bevoegdheid bij de Raad te brengen en daarover te oordelen. Precies dat punt.
Ik ga eerst even noteren, mevrouw Koot, de heer Hercules. Ja. Meneer Berger. Ga ik aan mevrouw Van der Wetering. Dat was de eerste ronde. Heer Hercules.
Ja, voorzitter, dank u voor uw inspraak. Heel concreet vraagt u om onderdeel H daar nog niet onder te brengen bij vertalingsslag naar aanleiding van de nieuwe omgevingswet. U noemde echter ook, zet eens op een rijtje welke kruimelgevallen er allemaal de afgelopen jaren doorheen zijn gegaan. Hoort dat dan ook onder uw voorstel, doe alleen maar H niet, of heeft u het dan over andere gevallen?
Meneer Boon.
We hebben ons gefocust op het onderdeel H, omdat dat gaat over de open ruimte in het landelijk gebied. En dat is precies waar de kernwaarden het meest aan de orde zijn. Kijk, we zijn niet van oordeel dat een afwijking van een bouwhoogte binnen een bebouwde kom, die geloof ik maximaal 10% kan zijn, dat vinden we prima dat het college daarover de beslissingsbevoegdheid heeft. Daar gaan we verder geen punt van maken. En het is prima dat dat valt onder die kruimelregeling.
Meneer Hercules.
Ja, vervolgvraag dan, want u noemde ook de polytunnels. Dat is nogal een heikele kwestie, vinden wij zelf ook. Maar dat is, vindt u het terecht dat dit kruimelgeval onder dit punt H door het college is verleend? Heeft u daar...
Dat vinden wij geen goede zaak en wij denken dat het daarvoor belangrijker is dat de Raad zich daarover kan uitspreken.
Dan heb ik één specifieke vraag aan het college. Ik zou graag de behandeling van de uitzondering op bestemmingslanden of afwijking van bestemmingslanden voor polytunnels. Daar heeft een collegebesluit over genomen. En ik zou graag de motivatie horen waarom u als college vindt dat dit onder deze regeling kon worden geschoven. Dat mag schriftelijk trouwens.
Ja. Gaat uw gang, meneer Kieft.
Voorzitter, dat was mogelijk de verwarring tussen de heer Boon en mij daarnet. De huidige praktijk is dat die bevoegdheid is gedelegeerd aan het college. Het college heeft in opdracht van de raad een beleidsneutrale overgang voorgelegd naar de omgevingswet. Wat je zou kunnen doen met wat de heer Boon voorstelt, hij zegt haal nu die bevoegdheid ertussen uit. En het college legt een beleidsneutrale overgang voor. Je zou kunnen zeggen neem die evaluatie die de heer Boon voorstelt over een jaar mee. Dan heb je een jaar onder de omgevingswet gewerkt met de huidige bevoegdheidsverdeling, dan is het een logisch moment om te zeggen we willen dat wel of niet. Maar om hem er nu uit te halen uit de afspraak om een beleidsneutrale overgang te maken, gaat ons nu een stapje te ver.
Ja, maar ik ga keurig de lijn langs met vragen. En als u interrupeert, moet u echt duidelijk aangeven dat u wil interrupeeren. Maar mevrouw Koten wil interrupeeren.
Dit gaat over wat ik net ook wilde zeggen. Wat nu op tafel komt te liggen, is dat de wethouder eigenlijk aan de raad zegt, we hebben een afspraak. Zonder beleidsveranderingen het overnemen in de omgevingswet. En mijn onduidelijkheid is nu, mogen wij als raad hier nu amendementen op inbrengen om te zeggen van nee, een aantal aspecten willen we toch niet zo zonder meer overnemen. Want ik begrijp nu van de wethouder dat die vindt dat de raad eigenlijk het als een soort hamerslag af moet tikken van dat gaan we niet doen. We hebben een afspraak en als jullie iets anders willen, kom maar over een jaar, maar dat gaan we nu nog niet doen. Wat is het goede antwoord hierop?
Interruptie op interruptie. Ik wil even een goede scheiding aanmaken. Kijk, waar we nu in zitten zijn de vragen aan de heer Boon. En op het moment dat ik geen vragen meer heb aan de heer Boon, die heb ik genoteerd, dan is het zo. Maar nu hoor ik van mevrouw Koot weer vragen aan het college. Ik wil dat echt scheiden. Nu de vragen aan de heer Boon, want anders gaan er twee discussies door elkaar heen lopen. Ja? Oké. En ik heb genoteerd de heer Berger voor een vraag aan de heer Boon.
Ja, dan moet ik even bijzeggen dat het ook een vraag aan het college is, want het slaat ook op punt 10 van de agenda.
Die mag u straks stellen.
Nou, dan stel ik die vraag even uit tot dat moment.
U heeft geen vraag aan de heer Boon? Oké, dat was toch wel een duidelijke opdracht. Mevrouw Fijn-Wetering, u had wel een vraag aan de heer Boon.
Ik wil een verduidelijkende vraag aan de heer Boon stellen. Ik vind dat u een goed punt heeft. Ik had hem ook al op mijn lijstje staan om vanavond te behandelen. U zegt, ik draai hem om. We gaan eerst, tenminste, onze vraag zou dan eigenlijk nu moeten zijn, vraag aan het college een overzicht van wat er onder de kruimelregeling heeft gevallen. Kijk daar eerst naar en neem dan een besluit. Heeft u enig idee over hoeveel punten we dan gaan praten? Of geen idee? Want ik weet het ook niet. En daarom vind ik hem interessant.
Nou, u heeft uit mijn betoog kunnen horen dat wij het ook niet weten. Ik heb een paar voorbeelden genoemd uit het zeer recente verleden. En ik heb al gezegd, er zijn er ongetwijfeld meer, want die kruimelregel bestaat al veel langer. En een bestemmingsplan bestaat vanaf 2013. En sinds 2013 heeft het college die bevoegdheid om te beslissen, zoals ze gedaan heeft en zoals voorgesteld is, om dat te blijven doen. Mijn pleidooi is dus, gaan we eerst eens kijken hoe dat nou de afgelopen 10 jaar geweest is. Dan kun je meer gefundeerd zeggen van, oké, dat is goed, dat brengen we. Of dat laten we bij het college. Maar breng het eerst terug bij de raad. Laat eerst de raad daar zelf over kunnen oordelen.
Voldoende zo, mevrouw Van der Wetering. Goed. Meneer Boon, volgens mij zijn de vragen aan u gesteld, dus u mag weer plaatsnemen. Dan gaan we over het onderwerp de vragen aan het college. En dan ga ik toch eerst naar de heer Berger. U had vragen aan het college, meneer Berger.
Ja, dat heb ik inderdaad. Dat slaat vooral op het vaststellen van een delegatiebesluit, zoals het onder agenda punt 10 ook aan de orde komt en wat aansluit op wat de heer Boon hier heeft gezegd. We hebben hier een vraag over gesteld, schriftelijk, aan het college. Daar hebben we een prima antwoord op gekregen, waarvoor dank. Dat gaat met name over dat punt H. Punt 2 en punt H. Dat gaat over, zeg maar, het... Dat gaat over het gebruik van gronden en bouwwerken. Niet bedoeld... anders dan bedoeld in de bovenstaande onderdelen. A tot en met G. Waar het ons om gaat is eigenlijk dat we niet zo ver willen gaan... dat we dit hele zaakje willen amenderen en een amendement willen inbrengen. Maar het zou toch wel heel handig zijn om een mening te vormen over dat delegatiebesluit... als we een overzicht zouden krijgen van pakweg de afgelopen 10 jaar... wat heeft Bowen ook eigenlijk gesuggereerd. Wat is er in de afgelopen periode... door het college besloten, zonder daar de raad in te betrekken. Wat valt dus onder punt H. Dus we zouden daar heel graag een beetje inzicht in hebben. Dan kan je namelijk beoordelen of je het zo laat, ja of nee. Of je het één op één overneemt naar de omgevingswet. Of dat je zegt, van nou, we hebben daar toch wel een beetje moeite mee. We zouden toch wel iets meer inzicht willen hebben in... wat het nou precies behelst heeft afgelopen 10 jaar.
Afgelopen 10 jaar, nou... Het is een moeilijke vraag. De heer Berger vraagt of er een lijst is van concrete gevallen. Denk ik. En dat na afgelopen 10 jaar is een hele lange periode, meneer Berger. Maar dat zou dan schriftelijk moeten. Maar ik weet niet of het college daartoe bereid is om dat überhaupt te kunnen doen.
Voorzitter, dank u wel. Wat er nu gebeurt, dat is dat de raad mogelijk een andere opdracht aan het college gaat geven. He? Dus dat zou nu kunnen gebeuren. En als dat gebeurt, dan is het zo. Dan moeten wij die opdracht vervolgens uitvoeren. Wat er tot nu toe voor ligt, is de eerste opdracht van de raad aan het college. Leg een beleidsneutrale overgang voor op het gebied van de, zeg maar, de bevoegdheidsverhouding tussen de raad en het college. Die weer is gebaseerd op de bestemmingsplannen die we hebben. Daar ligt het allemaal in vast. En dan kijken we, als de omgevingswet een jaar functioneert, of wij daar wijzigingen in willen aanbrengen. Dat is de oude afspraak. Die ligt nu bij u voor. Als u in meerderheid tot de conclusie komt dat u, voordat u die oude afspraak nu een jaar continueert, een jaar omgevingswetperiode, hè, dat u daar meer informatie over hebt, dan kunt u die uiteraard krijgen.
Dat is inderdaad de vraag.
Er zijn lijsten te maken van beslissingen die het college gedaan heeft op basis van de bevoegdheden die tot nu toe bij het college horen, die inzicht verschaffen in waar het dan over gaat. Dat is zeker mogelijk.
Kan dat ook binnen een week?
Dat ga ik niet toezeggen dat het binnen een week kan. Ik vind dat we daar dan ook even zorgvuldig naar moeten kijken om dat te doen.
Uiteraard lijkt me goed. En dan is de...
Heer voorzitter, meneer Berger. Sorry, en tussendoor moeten we even uw microfoon aan uitzetten als de wethouder aan het woord is. Okay. Maar stelt u uw tweede vraag.
Nee, dat is... Ik vind het een goed voorstel. Want het zou prettig zijn als we daar inzicht in krijgen. Dat maakt de discussie over dat punt H een stuk makkelijker straks.
Dank u wel. Mevrouw van der Wetering.
Dank u. Ik heb de wethouder nu eigenlijk al een paar keren horen zeggen van... we hebben gedaan wat u vroeg. En we hebben eigenlijk een soort neutrale overgang zoals het nu is. En dat gaan we bij de omgevingswet eigenlijk voortzetten. En dit voorstel ligt hier nu voor. Maar we hebben natuurlijk allemaal ons huiswerk gedaan. En ik moet zeggen dat ik dit best een pittig dossier vind. Want er zitten nogal wat haken en ogen aan... A, deze overgang, B, aan de omgevingswet... en wat wel en niet de bevoegdheden van de raad zijn. En daar moeten wij als raad straks een besluit over nemen. Wat willen we nou wel en wat willen we nou niet bij het college deponeren? De raad heeft straks wel een soort van bindend adviesrecht... waar het college niet zomaar omheen kan. Maar we moeten wel zelf van tevoren bedenken... wat we wel en niet bij het college neerleggen. En die vind ik best moeilijk. Ik vind hem complex... Ik neem een voorbeeld. De stolpregeling, zo noem ik hem, zo heet hij niet. Maar we hebben daar bijvoorbeeld ideeën over... dat we bepaalde dingen daar niet mee willen. Of met de boomsingels, dat we daar misschien wat meer bescherming in willen aanbrengen. Zo zijn er nog een aantal dingen... wat meneer Boon, de inspreker, net naar voren bracht. De kruimelregeling. Ook daar hebben we in de afgelopen jaren best wel eens een keer een vraagteken bij gehad. Er zijn voor mij... nog heel veel vragen bij dit stuk. De VNG heeft in een bijlage een aantal dingen neergezet. Bijvoorbeeld, ga kijken op welke wijze de raad bij het, vanaf het moment dat er een omgevingsvergunningsaanvraag wordt ingediend, in positie wordt gebracht. Of overweeg een permanente hoorcommissie. Zo zijn er een aantal dingen in de stukken. Dan denk ik, ja, ik ben nog helemaal niet zo ver met dit besluit dat ik nu kan zeggen van, doe het maar gewoon één op één over. Ik kan nog niet goed mijn vingers hierachter krijgen.
Mevrouw van der Wetering, wat is uw vraag?
Nou, mijn vraag is een reactie van de wethouder. Zoals bijvoorbeeld wat meneer Bergen net ook al zei op punt H. Ik stel dat ik dat nu op dit moment niet door wil geven aan u als college. Ook al is het nu nog niet, want het gaat pas in met de ingang van de omgevingsvisie. Moet ik dan een amendement indienen? Moet ik eerst met de commissie een meerderheid gaan vinden? Of heb ik nog het gevoel dat ik nog veel meer instrumenten nodig heb om een juist besluit te kunnen nemen hierover?
Meneer Kieft, mevrouw van der Wetering wil graag een advies van u.
Ja, wat nu duidelijk wordt, dat is dat de raad eigenlijk geen scherp beeld heeft wat de huidige bevoegdheidsverdeling is en wat daar de effecten van zijn. Dat wordt nu duidelijk. En we weten niet wanneer de omgevingswet wordt ingevoerd. Nu is nog steeds formeel de datum 1 januari. Als om dat zo zijn, dan moeten wij eigenlijk dit besluit nu wel nemen, want het vergt nog nadere voorbereiding. Niet voor niks zit daar dat jaar overgangstijd in. Laten we een jaar dan in de nieuwe omgevingswetperiode werken, zodat we na een jaar die evaluatie kunnen doen. Dus we zouden scherpere afspraken kunnen maken over wat we precies in dat jaar omgevingswet willen gaan evalueren. Ik kan nu niet overzien of we voldoende tijd hebben om die evaluatie waar u nu eigenlijk om vraagt, zodat u kunt beslissen of u de bevoegdheidsverdeling wil wijzigen ten opzichte van wat u nu is. Welke effecten dat zou hebben op de teksten in het bestemmingsplan, waar een deel van die bevoegdheden uit voortkomt. Dan moet u misschien bestemmingsplannen gaan zitten wijzigen om dat te doen. Dat is een complexe zaak. Maar de vaststelling is dat het voor de raad, en ik praat ook namens mezelf in de vorige periode, dat het heel lastig is om te overzien hoe precies die bevoegdheidsverdeling zit en wat de effecten zijn van de bevoegdheidstoedeling aan het college, omdat zich dat deels aan uw waarneming onttrekt. Daar gaat nu steeds de discussie over. Mijn voorstel zou nog steeds zijn om de te honoreren. Die is met de vorige raad gemaakt. Continueer wat er nu is en laten we in die periode die we hebben tot een jaar na invoering omgevingswet, om te kijken of we daar nog tevreden mee zijn of dat we dat willen veranderen. Ik zie nog niet zo snel een andere route, omdat de datum waarop die omgevingswet in werking zal treden, nu nog steeds 1 januari, misschien een half jaar later. Misschien komt die nooit, kan ook nog. Maar dan hebben we tijd zat voor die evaluatie. Dus daar zit even mijn aarzeling om hier iets helders over toe te zeggen.
Vervolgvraag, mevrouw Van der
Hele kort in dit geval, hoor. De delegatie, of tenminste het delegatiebesluit en de kruimelregeling. U zegt, ik wil daar rustig even naar kijken, maar heeft u enige indicatie hoe lang dat zou duren voordat u dat op papier heeft?
Dat is punt 10 van de agenda, mevrouw Van der Wetering. Nee.
Wij hebben wel overzichten van de bevoegdheden op basis van de bestemmingsplan en op basis van de kruimelregeling. Maar ik neem aan dat het voor u pas echt gaat leven als je daar concrete casus aan koppelt. Omdat je het in de concrete casus wil zien, wat gebeurt er dan precies? En daarvan kan ik nu niet een tijdstoezegging doen. Dat moet ik echt even kortsluiten om te kijken wat daar mogelijk is.
Ik ga even heen en weer. Meneer Rutte was eerst. Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Ik heb eigenlijk twee soorten vragen. Vragen naar aanleiding van de inspreker over deze kruimelregeling en over het stuk zelf. Wilt u dat ik die allemaal in één keer stel?
Ja.
Oké. Dan ga ik ze allemaal in één keer stellen. Eerst naar aanleiding van de inspreker. Er is wel eens vaker gesproken over die kruimelregeling inderdaad. En tot nu toe was het antwoord steeds, er is een wettelijke basis voor. Maar klopt dan het idee dat met de omgevingswet die wettelijke basis zeg maar ook vervallen is en het wel mogelijk is om daarin andere keuzes te gaan maken? Tot nu toe kon dat steeds niet, was het antwoord, als wij daar vragen over stelden. En dan is de vraag die bij mij leeft, en daar begint de discussie met mevrouw Van der Wetering ook al een beetje over. Het is breder dan alleen de voorbeelden die meneer Boon noemt. Klopt dan mijn idee dat daar ook kleine dingetjes onder vallen als een dakgoot die 5 centimeter te breed is? als wij het punt H gewoon schrappen en dat komt allemaal naar de raad, daar zou ik een beetje jeuk van krijgen. Dus kan de wethouder daar iets over zeggen, hoe haalbaar het dan is? En dan over het stuk zelf in...
Een vraag, meneer Rutte, of niet?
Ja, de omgevingswet worden de termijnen strakker en korter. En het is nu voor de afdeling volgens mij al soms best lastig om op tijd vergunningen af te geven. En om al het werk te verzetten. Dus heeft het college ook al een idee van hoe ze dat gaan organiseren? Komen ze nog bij de raad terug? En hoe komt de procedure eruit zien als de raad advies moet gaan geven? Moet dat ook allemaal in zo'n korte, strakke periode? Heeft u daar al ideeën over hoe we dat gaan doen?
Dank u wel. Drie vragen. Kruimelregeling, op tijd vergunning. Maar volgens mij staat daar ook iets over in het stuk, meneer Rutte. Derde is snel, maar u weet ongetwijfeld de vraag, meneer Kieft. Ga uw gang.
Ja, het klopt dat bij de overgang naar de omgevingswet de huidige kruimelregeling vervalt. En dat juist daarom deze regeling voor bindend adviesrecht moet worden vastgesteld. Want die gaat de kruimelregeling vervallen. Dat is vraag 1. Vraag 2. Als we niks overnemen uit de huidige kruimelregeling, moeten we dan over elk dag gewoon beslissen? Ja. En vraag 3. De termijnen. Ja, dat moet binnen 8 weken. Na ontvangst van de of vaststelling van de ontwerpvergunning.
Dank u wel. Ik mag me de voorzitter niet mee bemoeien, maar ik zou vraag 2 toch nog even navragen. Want ik vraag me af of dat zo is, meneer Kief. Anderen nog hierover, meneer Hercules. Oh, sorry, meneer Albers eerst. Ja, sorry.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga toch een beetje terug, ondanks dat u een keurig scheidt op inhoud en vragen aan de spreker. Ik heb 4 vragen, schuine streep opmerkingen. De eerste is aansluitend op het verhaal van meneer Boon, waarvoor dank. Dat gaat over kernwaarden. Op pagina 8, paragraaf 2 van het coalitieakkoord staat dat kernwaarden moeten worden omgezet in beleid. Dus ik ga er even vanuit en dan wil ik graag een bevestiging van dat het college dat ook erkent en ook belangrijk vindt. Want anders zou het niet in het coalitieakkoord staan. En dan heb ik het even specifiek over het voorbeeld wat de heer Hercules ook aangaf van de plastic tunnels. Want dat staat bij punt 2a als mogelijke uitzondering. Punt 2c in het besluit. Ik zou graag een definitie van het bouwwerk willen hebben wat daarin wordt genoemd. En het liefst voorzien van een aantal voorbeelden. En mogelijk komt daar nog een vervolgvraag op. En de evaluatie waar al eerder over is gesproken, die staat er echt in SEC als evaluatie. Maar ik zou graag willen zien dat daar ook de mogelijkheid bij wordt opgenomen om de zogenaamde lessons learned toe te gaan passen. En als laatste, en dat is eigenlijk een toezegging die ik vraag. Er is afgesproken om het beleid 1-op-1 over te nemen. Maar er zouden situaties kunnen ontstaan waarin het college zelf ziet of voelt, hey jongens, dit gaat wat we mochten te buiten, om het zo maar even te zeggen. En dan zou ik eigenlijk verwachten dat vanuit het college een proactieve houding op wordt gepakt richting de raad of richting de raadscommissie. En ik graag onder de noemer bouwen aan vertrouwen die toezegging willen hebben.
Een paar vragen eenvoudig te beantwoorden. Een paar vragen waarvan ik denk, wilt u misschien schriftelijk op terugkomen, meneer Kief, maar het is aan u.
Ja, voorzitter, nog even uw eigen opmerking over de dakgoot. Het klopt inderdaad dat de omgevingswet een aantal dingen vergunningsvrij maakt. En dat is waar u waarschijnlijk op doelt. Maar goed, die kunt u ook in de stukken terugvinden. De vragen van de heer Albers. Kenwaarden moeten beleid worden. Ja. Dat gaat het college zeker proberen vorm te geven. Dat is best lastig, want kenwaarden zijn niet altijd heel erg objectief te definiëren, maar het zijn ook vaak heel subjectieve opvattingen. Maar we willen wel degelijk ze beter meetbaar en daarmee beter toepasbaar krijgen in het ruimtelijke beleid. Even voor de helderheid, bij alle kruimelregeling aspect, beslissingen die nu genomen zijn, heeft het college wel degelijk die kenwaarden bij de overweging betrokken. Want ze zijn nu ook onderdeel van het beleid. Alleen daar kan je dus over van mening verschillen wanneer je vindt dat ze overschreden worden. Bij punt 2a heb ik even verzuimd te noteren wat u daar precies bij vroeg.
Voorzitter, vul even de vraag van de heer Kieft aan. Ik denk dat u punt 2c bedoelde met de definitie van een bouwwerk. Maar dat vul ik even in.
Die moet ik u schuldig blijven, dus die komt schriftelijk naar u toe. Dat kan op hele korte termijn volgens mij. Verder heb je gevraagd een evaluatie. Dat is natuurlijk niet alleen maar een evaluatie, maar ook mogelijkheid om op basis van de evaluatie besluiten te nemen. Om dingen aan te passen. Dat is uiteraard de bedoeling van wat hier staat. Dus zo mogelijk mag u dit als een toezegging beschouwen. En het vierde, mocht het college situaties tegenkomen waar ze denkt van nou, dat kunnen wij op basis van de afspraken nog steeds beslissen. Maar we weten zeker dat dat inderdaad gevoelig ligt. Ik zeg u hierbij toe dat wij proactief naar de raad komen met dat type casussen.
Voorzitter, mag ik één vervolgvraag stellen? Kort.
Kort.
Het gaat over punt 2c. Daar wordt de hoogte van 10 meter ingenoemd. Dat is gemiddeld 1 meter hoger dan de stolpenboerderij op Texel. En de definitie bouwwerk, en daar komt u schriftelijk op terug, daar ben ik blij mee. Zou daar ook de wokkel onder vallen? De windwokkel?
Ik kijk even naar de overkant. Is een wokkel een bouwwerk? Ja, een wokkel is een bouwwerk.
Oké, dat neem ik dan even voor kennisgeving aan op dit moment. Dank u wel voor het antwoord.
Goed. Ik kijk nog even rond over of er nog verder vragen zijn. Mocht er nog wel andere vragen zijn, stelt u ze schriftelijk. Want het is een heleboel informatie die we ook... Oh, meneer Hercules, sorry, ik had u over het hoofd gezien. Ik had u wel genoteerd, maar weer doorgestreept.
Voorzitter, in het algemeen, begrippen veranderen, zaken worden samengevoegd. Nieuwe omgevingswet dient ertoe om tot meer snelheid te komen en het makkelijker te maken voor aanvragers. Daarvoor maken we nu een vertalingsslag. En ik denk dat alle zorgen die hier komen ook uit zeg maar, een goed hart komen van we willen dat zo goed mogelijk doen. Ik zou bijna zeggen, lost in translation, kent u die uitdrukking? Dat is natuurlijk de angst die wij hebben. En is er op een of andere manier, kunnen wij op een of andere manier voorkomen dat ongewenste zaken die in vertaling van het huidige beleid in nieuwe omgevingswetten begrippen, dat op het moment dat daar iets verdwijnt in die vertaling of iets verkeerd wordt vertaald, dat we daar een regeling voor hebben. Niet alleen maar voor aanvragers, want die zouden bijvoorbeeld op een huidig geldig bestemmingsplan wel een vergunning krijgen, maar opeens in de nieuwe omgevingswet niet voor dezelfde zaak. Dat is het ene voorbeeld. Het andere voorbeeld is dat wij beleid hebben vastgesteld, bijvoorbeeld in het bestemmingsplan, dat er geen plastic tunnels mogen zijn. Maar dat we dan plotseling zien in de nieuwe omgevingswetvergunningen dat die overal mogen komen staan. Sterker, de 180 vierkante meter mag het worden. En het mag ook nog eens een keer bij alle 100 bedrijven op het eiland plaatsvinden. Overigens mijn eerdere technische vragen over die polytunnels die blijft er staan, die heb ik gesteld. En ik hoop dat we daar schriftelijk antwoord op krijgen. Mijn vraag is, laat ik een ander voorbeeld geven. We hebben voor bestemmingsplannen hebben een kostloze foutencorrectieregeling. Ik weet niet precies de formulering daarvan. Maar op het moment dat wij als raad een foutje hebben gemaakt, bijvoorbeeld door iets niet te bestemmen in het bestemmingsplan, of het college heeft een foutje gemaakt door dat niet te erkennen of niet te zien, dan kan een aanvrager kosteloos een correctie daarvan krijgen in het bestemmingsplan. Is het ook mogelijk om zo'n soort regeling toe te passen op deze vertalingsslag van het huidige beleid naar het nieuwe beleid? Dat is een ingewikkelde vraag, denk ik. Maar dat is ongeveer wat onze zorgen samenvat.
Meneer Kieft.
Voorzitter, het beleid verandert niet met de overgang naar de omgevingswet. Alleen de bevoegdheidsverdeling hebben we het nu over. Dus de bestemmingsplannen die straks overgaan in het omgevingsplan, die veranderen niet. Er verandert alleen de bevoegdheidsverdeling moeten wij opnieuw definiëren. Maar alle regels en maatvoering en weet ik wat in het bestemmingsplan is vastgelegd, dat blijft voorlopig zo.
En maar dat mag die kunt alleen specifiek om te verhelderen voor mijzelf ook 2a. U zegt daarvan, dat staat in het huidige beleid, alleen de bevoegdheid die verandert. Zegt u dat?
Ja. Nou, de bevoegdheid hier blijft dus hetzelfde, namelijk dat ligt bij het college. En u zou die naar u toe kunnen trekken.
Heel specifiek, er staat dus omschreven in de bestemmingsplan het buitengebied, dat staat A omschreven over wat hier bij A omschreven staat. En het enige wat daarin verandert is onze bevoegdheid. Althans, die gaat niet naar de raad toe. We hebben er geen bindend adviesrecht meer op, maar dat is nu aan het college. Klopt dat?
Ja.
Anders is het misschien goed om deze vraag nog even goed schriftelijk te beantwoorden voordat we hier allerlei interpretaties krijgen van zaken die door elkaar heen gaan lopen. Dus het is misschien goed om deze vraag schriftelijk te beantwoorden. Tenzij u dat nog een keer mondeling probeert te overtuigen, de heer Redekles, meneer Kief.
Nou, voorzitter, volgens mij is het heel helder, heb ik net ook gezegd. We praten nu over de bevoegdheidsverdeling. We willen de bevoegdheidsverdeling 1-op-1 overzetten op het moment dat de omgevingswet van kracht wordt. In de maatvoering, wat in bestemmingsplannen wel en niet geregeld is, verandert niets met deze beslissing.
Meneer vierde voorzitter graag. Mevrouw van der Wetering.
Even richting meneer Hercules. Op dit moment, wat het voorstel is van het college, is dan om alles wat is gelijk zo door te schuiven. Dat blijft allemaal hetzelfde. De kruimenregeling werd het eerder genoemd, dat is dus punt H. Blijft dus ook hetzelfde, een bevoegdheid van het college. Het moment is alleen nu om te bedenken wat je als raad zou willen. Zou je dat bij die bevoegdheid bij het college willen laten, of wil je die als raad zelf hebben? Onbepaalde voorwaarden hoor, meneer Rutte. Want u kunt altijd werken met grote dan of kleine dan afwijkingen. Dus op die manier kun je een heleboel dingen ondervangen, en dat je inderdaad echt, nou, de folietenten of andere zaken die genoemd zijn, naar je toe kunt trekken om te zeggen als raad van, nou, daar willen wij wel degelijk iets over te vinden hebben. En daarom was die lijst ook zo interessant om te kijken, wat is er nou in de afgelopen jaren gebeurd? Is het zodanig dat wij ons daar druk om moeten maken? Of is het inderdaad maar peanuts? En kunnen we het zo naar het college doorsturen? Maar dat weet je nu niet. En zo zijn er nog een paar meer dingen in wat hier nu voor ons ligt. Wij moeten straks, want er verandert wel degelijk iets in de omgevingswet, veel sneller besluiten gaan nemen. In de oude algemene verklaring van geen bedenkingen staan twee punten, dat alle aanvragen die vallen onder de algemene verklaring bij de eerstvolgende commissie gemeld moet worden. Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit heb meegemaakt, maar goed. En er moet elk jaar geëvalueerd worden. Gaat dat ook 1-op-1 mee? Want dan hebben we daar nog wat werk te voor zetten. En de vergunning aanvragen, wij moeten zoveel sneller, dat er bijvoorbeeld een hoorcommissie vanuit de raad ingesteld moet gaan worden. Wij moeten ook sneller en actiever omgaan met aanvragen die buiten alle regels vallen. Dus er zijn best nog wat haken en ogen.
Voorzitter, ik weet niet dat mevrouw van der Wetering me probeert uit te leggen. Ik snap het principe, maar ik word echt in de war gebracht door acties van het college en beantwoording nu. Er is namelijk in afwijking, laat ik zo zeggen, er zijn handhavingstrajecten geweest op polytunnels. De basis daarvan zijn de huidige bestemmingsplannen. Vervolgens is er een collegebesluit geweest waarop polytunnels zijn toegestaan. Vervolgens zien wij hier in dit advies, klopt dat? Nou, dat klopt niet. Ik hoor daarom graag van het schriftelijk dan maar van de wethouder hoe dit is gelopen. Dus ik heb eerder gevraagd van hoe is het collegevoorstel onderbouwd geweest en geplaatst onder blijkbaar de kruimelregeling, en hoe, op welke manier is er motivatie gevonden voor het afwijken van bestemmingsplan. Dat vind ik namelijk interessant om te kunnen beoordelen op welke manier het college zal omgaan met nieuwe kruimelgevallen.
Ik wil er hier niet te lang en te diep op gaan, want het is een specifiek geval. En ik zou voorstellen dat daar schriftelijk op geantwoord hebben, want het is voor u een handvat om te kijken wat valt er wel en valt er niet onder. Want anders gaan we hier discussie onderling over folietunnels, terwijl het onderwerp groter is dan alleen folietunnels. Het gaat het binnen het adviesrecht. Maar meneer Kief wilde toch nog enigszins maar reageren, heel kort dan, want
voorzitter, als inderdaad de vraag van de heer Hercules is, lever ons een casus aan over een vergunningverlening voor folietunnel waar later op gehandhaafd is. Is dat wat u vraagt? Dan kunnen we dat uiteraard aanleveren.
Nou, we komen er schriftelijk op terug. De vraag is ook helder, is ook genoteerd. En aan de hand daarvan zou eventueel nog wel, of in de commissie of in de raad daar nog reactie op komen. Inhoudelijk, want er is ook al heel veel inhoudelijk gedebatteerd over dit onderwerp. Ik ga toch een rondje langs. Wil iemand inhoudelijk nog over het bindend adviesrecht nog iets kwijt? Want hierna komen ook nog een aantal onderwerpen die eigenlijk ja, met hetzelfde te maken heeft. Maar niemand hierover. Dan gaan we naar punt 8. Dat is informatie vanuit het college over gemeenschappelijke regelingen. Ik weet niet of er informatie is uit de gemeenschappelijke regelingen. Ik kijk naar rechts. Geen informatie uit de gemeenschappelijke regelingen. Dan gaan we naar punt 9. Maar de burgemeester is er niet, denk ik. Dus die sluiten we ook snel af. En dan gaan we naar punt 10. Dat is het vaststellen van delegatiebesluit onder de omgevingswet. Heeft allemaal met elkaar te maken. Ik weet niet of hier nog vragen over zijn aan het college. Nee, inhoudelijk. Nee, dan gaan we naar punt 11. Gevallen waarvoor participatie verplicht is onder de omgevingswet. Mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. In het bestuurlijk advies staat op pagina 2 aan het einde van de samenvatting dat de gemeenteraad een besluit moet nemen over in welke gevallen de initiatiefnemer vroegtijdige participatie gedaan moet hebben. Dat wordt bij dit agendapunt duidelijk, daar gaat de raad over beslissen. Maar op pagina 4 staat onder de kop beleidsmatige consequenties: het college dient voor de gevallen van buitenplanse omgevingsactiviteiten waarvoor participatie verplicht is, toe te zien op het feit dat participatie plaatsvindt en heeft plaatsgevonden op een wijze die naar de maatstaven van de gemeenteraad voldoet aan de in het participatiebeleid gestelde eisen. Die maatstaven van de gemeenteraad, wie en wanneer wordt dat bepaald?
Voorzitter, die zit in het volgende agendapunt, de nota participatiebeleid.
Daar wilt u dan op terugkomen, zeg maar, bij het volgende agendapunt, op de vraag van de heer, van mevrouw Visser? We behandelen deze bij het volgende agendapunt, mevrouw Visser. Andere vragen nog aan het college? Inhoudelijk nog over dit punt. Dan gaan we naar punt 12, dat is het participatiebeleid onder de omgevingswet. Ik denk dat u dezelfde vraag hebt, mevrouw Visser, hierover. Ik zit even naar u te kijken. Maar...
In theorie wordt dat dan blijkbaar bij dit agendapunt vastgesteld wat de maatstaven zijn. Dan heb ik als eerste vraag bijlage 1. Hoe definitief is die? Want er staat in de omschrijving definitief achter. Maar ik heb het idee dat we in dit raadsbesluit bij punt 1 deze nota nog gaan vaststellen. Dus amendementen kunnen hier nog op plaatsvinden. Vraag ik me af.
Ja, u moet de nota participatiebeleid vaststellen. Dus als u daar amendementen op wil indienen, dan kan dat.
Duidelijk zo. Anderen vragen nog? Meneer Rutte.
Ja, dank u, voorzitter. Er worden hier. Participatie wordt belangrijk onder de omgevingswet. En de initiatiefnemers die worden zelf daarvoor verantwoordelijk. Nou maak ik bij een grote initiatiefnemer niet zo'n zorgen, maar een individuele burger, een kleine ondernemer. Heeft dat college daarover nagedacht? Wordt dat niet een enorme, of heeft niet het risico van een enorme lastenverzwaring, dat die mensen straks een bureautje moeten inhuren om participatie te organiseren? Heeft u daar al aandacht voor of over nagedacht?
U wil een nieuw dakraam en moet de buren vragen of dat akkoord is, zeg maar. Meneer Kieft.
Daar heeft het college niet alleen over nagedacht, maar ook de wetgever. Dus, en in de nota participatiebeleid ziet u ook de handreikingen die vanuit de gemeentelijke organisatie gedaan worden aan initiatiefnemers om even vooraf te overleggen wat is nou precies de casus en hoe zwaar weegt dan die participatie. En er is ook verschil in participatie voordat de vergunning wordt aangevraagd. Want een van de vereisten is bij de vergunningaanvraag: laat even zien of je aan participatie gedaan hebt. Behalve in die gevallen waarin dat verplicht wordt gesteld. Dat is dus het vorige beslispunt. En bij de behandeling van de vergunning vindt ook nog een keer de reguliere wettelijke inspraak plaats. Maar ja, dus het korte antwoord is, burgers die zich afvragen van wat moet hij nou precies doen en hoe zwaar weegt het, daar kunnen ze gewoon advies vragen bij een meldpunt bij de gemeente waar daar de antwoorden beschikbaar zijn.
Andere vragen nog? Inhoudelijk. Voordat we naar de motie gaan van D66, moeten we even... Oh, mevrouw Visser.
Ja, ik twijfel aan hoe verplicht de participatie nu precies is. In die zin dat er bijvoorbeeld op pagina 8 laatste zin staat... de afdeling biedt hiermee de mogelijkheid participatie een verplichtend karakter te geven bij planologische besluitvorming. Pardon, dat is een uitspraak van de Raad van State, maar hoe verplicht is die participatie nou in zijn algemeenheid?
Voorzitter, dat gaat in gradaties. U stelt vast voor welke gevallen participatie verplicht is. Dat is het vorige agendapunt. Dat zijn dus die drie gevallen die daar staan. Daar moet het gewoon. En bij initiatieven van een buurman of een ondernemer die zegt ik wil wat, moet hij antwoord geven op de vraag wat hebt u aan participatie gedaan? Als hij zegt ik heb niks aan participatie gedaan, kan dat in de beginfase ook het antwoord zijn. Maar verderop in het proces kan de gemeente, als het om ingewikkelde zaken gaat, wel degelijk vragen om meer participatie. Dat is een vorm van interactie en wegen van hoe belangrijk wordt het.
Voldoende, mevrouw Visser. Anders kunt u er altijd inderdaad nog op terugkomen. Ik ga nog even rondkijken. Dan wil ik toch even kijken welke agendapunten als bespreekstuk en als hamerstuk doorgaan naar de Raad. De regionale samenwerking gaat als bespreekstuk. De ijsbaan gaat ook als bespreekstuk. Het vaststellen van bindend adviesrecht onder de Omgevingswet, waar de heer Bonen heeft ingesproken, gaat ook als een bespreekstuk. Vaststellen delegatiebesluit onder de Omgevingswet, daar werden verder geen vragen meer over. Volgens mij mag dat een hamerstuk zijn. Datzelfde geldt voor gevallen waarvoor participatie verplicht is onder de Omgevingswet. Ook een hamerstuk. En ik kijk even of het participatiebeleid onder de Omgevingswet, of dat nog een bespreekstuk zal zijn. Ik kijk even naar de PvdA als ze nog verder daar vragen over hebben. Maar anders, we kunnen het als hamerstuk opvoeren. En wilt u daar nog een keer een bespreekstuk van maken, kunt u daar altijd daar nog iets van vinden.
Nou, wat ons betreft kan het wel als hamerstuk op de agenda van de Raad.
Hamerstuk ook op de agenda van de Raad. Dan staat als punt 13... de motie van D66 bij elke nieuwe inrichting van een straat of plein rekening houden met de toekomst laadpunten voor auto's en fietsen. Wie mag ik daar met mijn stoelendans? Mevrouw Van der Wetering, u wilt deze toelichten. Gaat uw gang.
Ja, ik had een beetje last van buikpijn, voorzitter. Ik denk dat de motie voor zich spreekt. We zien best een aantal nieuwe wegen ingericht gaan worden. Vooral ook binnen de dorpen die aangepakt worden. En aangezien onze wetgever aangegeven dat we in 2030 niet eens meer een benzineauto mogen gaan kopen straks, denk ik dat wij moeten voorsorteren op meer gebruik van elektrische auto's en fietsen. Vandaar deze motie om bij grote opknapbeurten en dergelijke vast te gaan nadenken over hoe we dat kunnen gaan faciliteren. Nu zien we dat er toch best wel weinig plekken zijn voor elektrische fietsen op te laden of auto's op te laden. En het is natuurlijk ook niet alleen voor ons toerist, maar ook voor onze eigen inwoner. Daar kun je, want ik heb even met gemeentewerken gebabbeld, bijvoorbeeld een geul in een stoep voor aanleggen, dat ze toch via hun eigen elektriciteitsvoorziening hun auto kunnen opladen. Er zijn een aantal dingen die al gedaan worden in het land. Ik kreeg ook een opmerking van de PvdA dat ik niet helemaal goed nagedacht had over het financiële aspect van dit voorstel. We zouden een punt kunnen toevoegen aan aan de motie dat het college opdracht geeft om met een uitgewerkt plan hierover terug te komen. naar de raad en met daarin ook de geschatte kosten mee te nemen. Dus dat is eventueel een mogelijke toevoeging als u daar behoefte aan heeft. Hierbij mijn toelichting.
Dank u wel. U heeft al vragen buiten de raad omgekregen, merk ik. De heer Rutte heeft ook een vraag waarschijnlijk.
Ja, dank u voorzitter. Ik snap helemaal de redenering van mevrouw Van de Wetering. Er gaan behoorlijke veranderingen komen inderdaad. Er zijn voorzieningen nodig. Maar wij zijn een beetje verbaasd over deze motie. Want het leek ons zo ontzettend logisch dat wij er eigenlijk van uitgingen dat dit gewoon staand beleid zou zijn bij nieuwe herinrichtingen. Dus heeft mevrouw Van de Wetering aanleiding om te denken dat het bij nieuwe inrichtingen niet goed gaat en dit niet meegenomen wordt door de gemeente?
Mevrouw Van de Wetering, u mag gelijk reageren.
Dat is ook fijn, dan hoef ik ze niet allemaal op te schrijven, voorzitter. Dank u. Nou ja, wat ik tot nu toe gezien heb, niet. Maar wat ze bijvoorbeeld in, nou moet ik even kijken welke stad het ook weer was, Arnhem gedaan hebben, is in de lantaarnpalen gewoon standaard aansluitingspunten mee te nemen. Ik weet dat wij hier een ander soort lantaarnpaal hebben dan in Arnhem. En dat we nachtelijke duisternis hebben, dat zou inhouden dat bepaalde tijden er geen stroom op de lantaarnpalen staat. Maar ik heb navraag gedaan en dat blijkt, het zal wel een soort van toestandje met zich meebrengen, een herprogrammering, maar dat wel kan. Dus dat de lamp uitblijft, maar dat er wel stroom op de paal staat. En inderdaad, op dit moment zijn er op een aantal parkeerplaatsen laadmogelijkheden, zoals bij de Albert Heijn en op de Boksberg en nog een paar plekken. Maar niet in elke straat. Niet, en als we dan toch bezig gaan en als we dan toch straten gaan opknappen, denk dan in ieder geval op de lange termijn na en ga nu alvast denken hoe je het kan oplossen. Of mee kunt nemen.
Dank u wel. U hebt nog een paar vragen, mevrouw Van de Wetering. Iets korter in de beantwoording, graag. Meneer Zegel.
Dank u wel, voorzitter. Hij bestaat eigenlijk uit twee punten. Het gaat over nieuwe straten, nieuwe wijken en over oude straten. Ten eerste die nieuwe straten. Ik vind het persoonlijk best wel een goed idee. Maar ik ben wel heel erg benieuwd, ja, welk effect zou dat dan hebben op de parkeerdruk in zo'n nieuwe straat of in een nieuwe wijk ten opzichte van de rest van het dorp. Want ik kan me zo voorstellen, hè, we hebben Oude Schild, hebben we net een en ander over vastgesteld. Nou, er komt een nieuwe straat. Daar staan 50 parkeervakken op de planning. Ik denk niet dat er overal een lantaarnpaal bij staat. Maar als heel Oude Schild daar zijn elektrische auto komt opladen, dan moeten we toch even terug naar de tekentafel wat betreft verkeerscirculatie. Dat is mijn eerste vraag. En in oude straten te kijken wat gedaan kan worden. Ja, hoe gaan we dat kaderen? Hoe ver moet de gemeente gaan om te kijken wat gedaan kan worden? En kan de bestaande infrastructuur dat dan vervolgens ook aan? Dat zijn mijn twee vragen.
Twee vragen, mevrouw Van Weden.
Nou, volgens degene die ik daarover gesproken heb, zal dat niet zo'n vaart lopen dat iedereen dan op die plekken gaat staan. Want het is eigenlijk alleen interessant als je gewoon op alle plekken zoiets zou kunnen doen. En dat zou je met de lantaarnpalen snel kunnen realiseren. In ieder geval, als je de oude straat gaat opknappen, kun je dat dan gelijk al meenemen. En gezien het aantal straten wat wij willen gaan aanpakken, denk ik dat het probleem heel snel zich verspreidt. Dus ik hoop niet dat dat het probleem gaat worden, meneer Zegel.
Meneer Oosterhof.
Dank u wel, voorzitter. Twee vragen. Ik heb het ook even ingelezen. En in nieuwbouwwijken zal het inderdaad prima te realiseren zijn. Oude straten moet er wel een bezwaardere bekabeling komen, zoals ik het gelezen heb. Ik weet niet of dat waar is. Want de huidige lantaarnpalen, zoals het project in Arnhem zegt, is te licht en afgezekerd moet zwaarder zijn. Nee. Weet ik ook niet, maar goed. Maar een andere vraag is, wat ik mij meteen eigenlijk wel triggerde, er staat hier een stuk, je mag ook met je gewone auto op een plek parkeren. Stond mij wel aan. Maar mag dat wettelijk?
Mevrouw Van de Wetering.
Met de eerste, te beginnen, de zwaarder, ik heb geen idee. Echt niet, denk niet. De gewone auto, ja, als je de plek gewoon het moet een soort standaardplek worden waar je gewoon en elektrisch kunt opladen, maar en ook gewoon kunt staan. Het moet beide zijn. Dus en wettelijk mag dat, ja. Je kunt ook wettelijk aangeven dat een plek echt specifiek voor een elektrische auto is. Maar je kunt hem ook gewoon vrij laten. Dat is een keuze die je zelf hebt als gemeente.
Duidelijk. Nee, we gaan eerst de vraag even doen, meneer Hogerijden. Geen interruptie op vragen. Het is een vragenronde. Meneer, oh, sorry, meneer Oosterhoff was nog een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Nou, dank u wel voor het antwoord. Het was vrij duidelijk en ik denk dat het, als u dat zegt, dan neem ik aan dat het zo is. Maar kan het college dat nog voor de zekerheid toch even uitzoeken dat het echt mag? Dat zou mij wel geruststellen.
U vraagt ook inderdaad of wettelijk mogelijk is dat daar auto's geparkeerd. Nou, die vraag is hier genoteerd. Meneer Polderman en dan de heer Ram.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij vinden...